willen we met elkaar gaan naar Genesis 16. Naar de vlucht van Hagar voor Sarai. Genesis 16. En we gaan dan lezen vanaf vers 1. Genesis 16, vers 1. Sarai nu, de vrouw van Abram, schonk hem geen kinderen. En ze had een Egyptische slavin, wier naam was Hagar. En Sarai zeide tot Abram, zie toch, de Heere heeft mij niet vergund te baren. Ga toch tot mijn slavin, misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abram luisterde naar Sarai. En Sarai, de vrouw van Abram, nam Hagar, de Egyptische, haar slavin, nadat Abram 10 jaar in het land Kanaan gewoond had, en gaf haar aan haar man Abram tot vrouw. En hij ging tot Hagar, en zij werd zwanger. Toen zij zag dat zij zwanger geworden was, was haar meesteres verachtelijk in haar ogen. Toen zeide Sarai tot Abram, de krenking mij aangedaan komt voor uw rekening. Ik heb mijn slavin in uw schoot gegeven, en nu zij ziet dat zij zwanger geworden is, ben ik verachtelijk in haar ogen. De Heere doe recht tussen mij en u. En Abram zeide tot Sarai, zie, uw slavin is in uw macht. Doe met haar wat goed is in uw ogen. Toen vernederde Sarai haar, en zij vluchtte van haar weg. En de engel des Heeren trof haar aan bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Seur. En hij zeide, Hagar, slavin van Sarai, van waar komt gij, en waarheen gaat gij? En zij zeide, ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai. En de engel des Heeren zeide tot haar, keer naar uw meesteres terug en verneder u onder haar hand. En de engel des Heeren zeide tot haar, ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Voort zeide de engel des Heeren tot haar, zie, gij zijt zwanger en zult een zoon baren en hem Ismaël noemen, want de Heere heeft naar uw ellende gehoord. Hij zal een wilde ezel van een mens zijn. Zijn hand zal tegen allen zijn, en de hand van allen tegen hem, en hij zal ten aanschouwen van al zijn broederen wonen. Toen noemde zij de naam des Heeren, die tot haar gesproken had, gij zijt een God des aanziens. Want, zeide zij, heb ik hier ook omgezien naar hem, die naar mij ziet? Daarom noemt men die put, de put Lacharoi, zie, hij is tussen Kades en Beret. En Hagar baarde Abram een zoon, en Abram noemde de zoon die Hagar gebaard had Ismaël. En Abram was 86 jaar oud toen Hagar Ismaël aan Abram baarde. Ja, het is moeilijk ons voor te stellen, deze enorme tegenstelling tussen de hoofdstukken Genesis 15 en Genesis 16. Tussen de Abram die ons getoond wordt in het vorige hoofdstuk, als de man des geloofs, en de Abram die ons in dit hoofdstuk wordt getoond, namelijk de man van ongeloof. In Genesis 15 geloofde hij in de Heere, en we hebben gelezen dat de Heere het hem rekende, het hem toerekende als gerechtigheid. Lees nog maar eens Genesis 15, vers 5. Toen leidde hij hem, Abram, naar buiten en zeide, zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem, zo zal uw nageslacht zijn. En we weten de omstandigheden. We weten dat Abram tegen de Heere zegt, ik ben nog steeds kinderloos, ik heb geen zoon. En hoe zal ik dan dit land erfelijk bezitten? En de Heere antwoordt hem dan, dat hij een lijfelijke zoon zal hebben, en dat zijn nageslacht groot zal zijn. En hij leidt Abram dus 's avonds naar buiten, want daar vindt het gesprek plaats, in de avond, en hij mag opzien naar de hemel, en als hij de sterren kan tellen, zo groot zal zijn nageslacht zijn. En wat doet Abram dan? Abram die geloofde de Heere, want er staat erachter, zo zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem toe als gerechtigheid. Wat een enorme openbaring van geloof. En het werd hem toegerekend als gerechtigheid. Maar hier in Genesis 16, daar lezen we in vers 3. En Abram luisterde naar wie? Naar Sarai. Ja. En we zien dat van zijn geloof na 10 jaar niet veel overblijft. In Genesis 15 wandelt hij naar de geest. In Genesis 16 handelt hij naar het vlees. Ja, hoe kwam dat? In vers 1 staat van hoofdstuk 16, Sarai nu, de vrouw van Abram, schonk hem geen kinderen. Zij had natuurlijk best wel gehoord van de belofte die God ten aanzien van Abrams zoon had gedaan. En ook zij verwachtte elke keer als zij geslachtsgemeenschap met Abram had, dat die zoon in haar moederschoot zou worden verwekt. Maar ze moet constateren dat zij Abram geen kinderen schenkt. En we weten het eigenlijk ook, want we hebben al gelezen dat Sarai onvruchtbaar was. Sarai nu, de vrouw van Abram, schonk hem geen kinderen. En ze had een Egyptische slavin, wier naam was Hagar. En Sarai zeide tot Abram... En daar spreekt het ongeloof van Sarai uit. Zie toch, de Heere heeft mij niet vergund te baren. Zij geloofde niet meer in. De Heere heeft mij niet vergund te baren. Ga toch tot mijn slavin, misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abram luisterde naar Sarai. Ja, dit voorstel van Sarai is een nieuwe beproeving voor Abram. En als we er goed over nadenken, nu we al zo ver gevorderd zijn met het leven van Abram, ja, dan zie je daaruit hoe vaak een gelovige wordt beproefd op verschillende wijzen. En hoe vaak ook Abram is beproefd, keer op keer op keer. De eerste keer dat hij werd beproefd, moest zijn geloof zegevieren over zijn natuurlijke banden. Gods roeping betekende voor hem, toen het geroepen werd uit Ur der Chaldeeën, dat hij zijn vaderland moest verlaten en ook dat hij zijn verwanten moest verlaten. En als hij dan aankomt in het land Kanaan, wordt wederom zijn geloof beproefd, want terwijl hij dan aankomt in dat geweldige land Kanaan, ja, dan wordt zijn geloof beproefd door de druk van de omstandigheden, want er was een hongersnood in het land. Daarna moest hij een beproeving ondergaan met betrekking tot een broeder. En ook wij kennen dat allemaal wel, een beproeving ten opzichte van een broeder of een zuster. Er ontstond wrijving, er ontstond oneenigheid tussen de schaapherders van Abram en de schaapherders van zijn neef Lot. En Abram die vreesde dat deze oneenigheid zou leiden tussen ruzie tussen hemzelf en Lot, tussen ruzie tussen broeders. En daarom deed Abram toen Lot een geweldig aanbod. Lot mocht kiezen welk deel van Kanaan, van het land, Lot mocht gaan wonen. Lot zijn schapen mocht laten grazen. Lot mocht kiezen. Zou Lot links gaan, dan zou Abram rechts gaan. En zou Lot rechts gaan, dan zou Abram links gaan. Naderhand lezen we weer over een beproeving, namelijk dat Abrams moed wordt beproefd. Als ook zijn broederliefde wordt beproefd ten aanzien van zijn neef Lot. Als Lot gevangen wordt genomen door die machtige koning uit Elam, Kedar Laomer. We dienen goed te beseffen dat Abram deze Kedar Laomer waarschijnlijk wel kende. want deze Kedar Laomer, die kwam uit Elam. En waar ligt Elam? Elam ligt helemaal bij de monding van de Tigris en de Eufraat. Die ligt waar ook Ur der Galdeën ligt. En in feite was Kedar Laomer een machtige koning die optrok met de koningen uit het oosten en zo heel het Midden-Oosten onderwierp. En Abraham die kende wel het leger van Elam. Dat was een geoefend leger, dat waren echte krijgers. En zijn geloof werd beproefd of hij aandurfde, uit broederliefde gedreven, met geloofsmoed in zijn schoenen, om zo deze Kedar Laomer te achtervolgen en hem te verslaan en Lot te bevrijden uit handen van deze vijand. In de vijfde plaats lezen we weer over een beproeving, namelijk de beproeving die ons zo menselijk is, namelijk of we inhalig worden, of we inhalig zijn, of we hebzuchtig zijn, of we onszelf de eer willen geven. Want toen hij inderdaad neef Lot had bevrijd uit handen van Kedar Laomer en die machtige koning had verslagen, dan lezen wij dat de koning van Sodom komt en hem een beloning wil geven voor het overwinnen van deze Kedar Laomer en voor het bevrijden van alle sodomieten. En later nog, in de zesde plaats, wordt hij nu beproefd, hier in Genesis 16, door het voorstel van zijn vrouw om Hagar tot vrouw te nemen en zo voor nakomelingschap te zorgen, zo zelf een zoon en een erfgenaam te verwekken bij die slavin. De grote vraag in Genesis 16 is, zou hij nou de zaken in eigen hand nemen of zou hij ze laten in de handen van God? Zou hij handelen naar de geest of zou hij handelen naar het vlees? We zien dus in Abrahams leven tot dusver 6 punten waarin zijn karakter werd beproefd. En we kunnen daarvan leren, want ook op de geloofsweg die wij gaan, wordt ons karakter, ons geloofskarakter, op dezelfde wijze beproefd. In de eerste plaats was er dus de beproeving van de ijver van zijn geloof, toen hij geroepen werd uit Ur der Galdeën. Had hij God meer lief dan zijn vaderland? Had hij God meer lief dan zijn verwanten, dan zijn familie? De tweede plaats was daar de beproeving van de toereikendheid van zijn geloof. Toen hij in Kanaan kwam en daar een hongersnood uitbrak. Toen was de vraag, keek hij om naar de levende God, die hem zo in alle behoeften zou kunnen voorzien, zoals God ook Israël voorzag, in de woestijn van alle behoeften, met manna, met kwakkels, met water, des levens, enzovoort. Of liet hij zich overweldigen door de omstandigheden, zat hij te neder en nam hij de vlucht naar Egypte, naar de wereld. In de derde plaats maakte hij mee de beproeving van de nederigheid van zijn geloof. Was hij nederig? Of begon hij zich wat te voelen? Als mensen vorderen op de weg des geloofs en ze gaan meer van de Heere verstaan en meer van Gods zegen proeven en zich, ook daar dat mag ook, die zegen zich persoonlijk toe-eigenen, worden we daar dan trots op? Gaan we ons dan wat voelen of blijven we nederig in het geloof? Worden we niet groter, maar worden we kleiner? Willen we de minste wezen? Staan we onze rechten, onze zegen, zomaar af die we ontvangen hebben van de Heere, zomaar af aan onze neef Lot? Willen we de minste wezen? Ook dat maken we allemaal in ons leven mee. Dan in de vierde plaats maakte Abraham ook mee de beproeving van de stoutmoedigheid van zijn geloof. Toen neef Lot was weggevoerd in een soort ballingschap van die Kedar Laomer, was toen Abraham zo stoutmoedig dat hij zijn broeder niet verloren wilde laten gaan en erachteraan ging. Ben je zo stoutmoedig dat je bereid bent te strijden in het geloof omdat je uit de handen van de vijand een broeder wil verlossen? Heb je zoveel broederliefde? En ook dat maken we mee, want menige broeder om ons heen, die wordt geveld in de geestelijke strijd. En wordt als ware, door wat voor reden dan ook, zit hij vast soms in de strik des duivels, zit hij vast soms in de zonden en wordt hij meegevoerd door de tegenstander. Zijn we dan bereid om naar die ander toe te gaan en daar de strijd des geloofs te voeren en te overwinnen in Gods kracht en die ander als ware los te rukken uit de handen van de vijand? In de vijfde plaats is daar de beproeving ook nog van de waardigheid van zijn geloof. Als hij dan inderdaad Lot bevrijd heeft uit de handen van Kedorlaomer, gaat hij dan de erebewijzen geven aan God, of voelt hij zich dan heel wat en laat hij zich door de koning van Sodom zo beetnemen dat hij niet de eer geeft aan God, maar dat hij de eer opeist voor zichzelf? En in de laatste plaats, dat is hier dan, is daar de beproeving van het geduld van zijn geloof. Zijn wij geduldig? Zijn wij in ons leven bereid om op de Heere te wachten dat hij zijn woord vervult op zijn tijd en ook op zijn wijze? Of kunnen we op een gegeven moment niet langer wachten en nemen we de zaken in eigen hand? En dat is allemaal heel erg leerzaam. Het is ook goed te letten op de omlijsting van al deze beproevingen, van al deze verzoekingen. Want ook daar kunnen we wat van leren. Want het gaat steeds gepaard met hoogtepunten in Abrahams leven. Let erop, als Abraham uiteindelijk uit Ur der Chaldeeën vertrekt en via Haran in het land Kanaan komt, breekt daar dus een hongersnood uit. Mooi is dat, hè? Uiteindelijk geef je je gewonnen, je gaat in het geloof, het duurt jaren, daar zijn nog verschillende stappen in, maar uiteindelijk kom je waar de Heere je roept. Je bent gehoorzaam en dan breekt er een hongersnood uit. Typisch, hè? En ook typisch is dan dat Egypte als verlokking vlakbij is die in al je behoeften kan voorzien. Abraham valt in die verzoeking. Komt bij die farao, maar goed, als hij uiteindelijk daar weer vertrekt en weer terugkomt in het land Kanaan, wat heb je dan daar onmiddellijk? Onmiddellijk is daar de strijd. De strijd tussen broeders. De strijd tussen de schaapherders van Abraham en de schaapherders van Lot. En ook zo wonderlijk. Als Abraham Lot bevrijdt uit de handen van Kedorlaomer. En hij gezegend wordt, hè? Door wie? Door de koning van Salem, Melchizedek. En hij zoveel zegen ontvangt. Dan onmiddellijk, wie staat voor hem? De koning van Sodom. En hij wordt verzocht om niet God de eer te geven, maar de eer voor zichzelf op te eisen. En ook wonderlijk hier in Genesis 15 en Genesis 16, juist nadat God een verbond notabene met Abraham sluit, en hem die wondervolle belofte doet ten aanzien van zijn zoon, en ten aanzien van zijn nakomelingschap, zijn erfgenaam, en dat hij ook als Abraham zijnde in dat land zal wonen, lezen we hier direct over die subtiele verzoeking van zijn vrouw. Het lijkt erop alsof wij hier een patroon zien. Een patroon. En Ja, dat is een. Het lijkt wel of we hier een algemene stelregel zien. In de wegen van Gods handelen met ons. Namelijk dat als God ons eerst zegent, ons dingen uit zijn woord openbaart, ons rijk maakt in hem, dan worden we direct daarachter beproefd. Als we bijvoorbeeld kijken naar Salomo, dan mag Salomo, die mag kiezen wat hij eigenlijk als gave wil hebben. En wat kiest dan Salomo? Salomo bidt dan voor wijsheid. En zijn gebed wordt verhoord. Hij ontvangt ook wijsheid. En direct daarop wordt zijn gave beproefd. Hoe? In die kwestie van die twee moeders die bij hem komen met dat ene kind. En allebei eisen ze als moeder zijnde dat kind op. Allebei zeggen ze, dat kind dat is van mij. Een hele moeilijke kwestie. Direct wordt hij beproefd. Zoals het zelfs ook met de heiland. 30 jaar groeide de Heere Jezus op. In Nazareth. Bij Jozef en Maria. En dan komt opeens dat moment dat hij openbaar moet gaan optreden. En voor dat openbaar optreden was daarvoor nodig dat hij wordt gedoopt in de Jordaan door Johannes de Doper. En bij die doop dan daalt de Heilige Geest als een duif op hem. Dan begint zijn openbare dienst. En wat lees ik dan in Markus 1? Markus hoofdstuk 1. En ik lees vanaf vers 9, Markus 1 vanaf vers 9. En het geschiedde in die dagen dat Jezus Nazareth in Galilea verliet en zich door Johannes in de Jordaan liet dopen. En terstond, toen hij uit het water opsteeg, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich nederdalen. En een stem kwam uit de hemelen: Gij zijt mijn zoon, de geliefde, in u heb ik mijn welbehagen. En wat lees je daarnaar? En terstond dreef de geest hem uit naar de woestijn, en hij werd in de woestijn 40 dagen verzocht door de Satan. En hij was bij de wilde dieren, en de engelen dienden hem. En terstond dreef de geest hem uit in de woestijn, en hij werd in de woestijn verzocht door de Satan 40 dagen lang. Direct is daar de verzoeking. Direct is daar de beproeving. En het is belangrijk dat we voor onszelf ook die geloofsles leren in ons leven en goed verstaan. Want nadat de Heere zich aan ons openbaart, nadat de Heere zich vergunt om meer van hem te leren kennen, meer van zijn woord te gaan verstaan, dat we als ware echt gaan wonen in het land Kanaan, in ons hemels Kanaan, in die hemelse gewesten, waar we in de Heere gezegend zijn met alle geestelijke zegening, en we gaan die geestelijke zegening in ons leven accepteren, aanvaarden, daaruit leven. Juist dan, als wij heel persoonlijk in ons leven door de Heere vanuit zijn woord persoonlijk geraakt zijn en persoonlijk gezegend zijn, dan moeten we op onze hoede zijn. Want dan gebruikt direct de Heere allerlei omstandigheden in ons leven om ons geloof te beproeven. Opdat wij zullen groeien in het geloof. Dan wordt ons geloof beproefd op echtheid. Ja, hier wordt Abrahams geloof in Genesis 16 beproefd op geduld. En het is natuurlijk allemaal heel erg begrijpelijk hoor. Want God had gezegd in Genesis 12, vers 2, ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken. En gij zult tot een zegen zijn. En in Genesis 15, vers 5, daar had de Heere echt gezegd. Toen leidde hij hem naar buiten en zeide, zie toch op naar de hemel en tel de sterren in die gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem, zo zal uw nageslacht zijn. Maar het is nu al 10 jaar later en nog steeds is Abraham kinderloos. Dat van dat nageslacht is geen sprake. Ja, toen de Heere zijn belofte in Genesis 15 herhaalde, de belofte die hij al in Genesis 12 had gesproken, ja, toen in Genesis 15 geloofde Abraham de Heere. En hij rekende het hem toe als gerechtigheid. Maar nu in Genesis 16, 10 jaar later, geloofde hij nu nog steeds in de Heere, zodat de Heere dat geloof hem kon toerekenen als gerechtigheid? Wachten, geduld oefenen, ja, dat is iets wat ons natuurlijk hart zo moeilijk kan. In plaats van te wachten op de vervulling van Gods belofte, wil onze eigen natuur altijd handelen, snel handelen. En dat zie je bij zoveel Bijbelse figuren terug. Denk maar bijvoorbeeld aan de hele geschiedenis van Jacob en Esau. Oh, we weten het, dat aan Jacob eigenlijk de belofte toekwam. Maar wat deed hij om dat eerste geboorterecht te verkrijgen? Wachtte hij op de Heere? Nee, het wachten duurde hem veel te lang. En hij zag het fout gaan, nu samen met zijn moeder, nu zijn vader de zegen wilde gaan geven aan zowel Esau als hemzelf. En hij was bang dat het eerste geboorterecht hem voorbij zou gaan. En hij probeerde door zich te verkleden als Esau, op die manier door een list dat eerste geboorterecht te verkrijgen. Hij vond het enorm moeilijk om te wachten op de belofte van de Heer. Zo ook hier. Sarai is het wachten moe. En Sarai zegt, zie toch, de Heer heeft mij niet vergund te baren. Ga toch tot mijn slavin, misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En dan zien we dat in plaats dat Abraham blijft staan in het geloof en blijft geloven in de Heere, luistert hij niet meer naar de Heere, maar laat hij zijn hoofd hangen en luistert hij naar zijn vrouw Sarai. En er staat er in vers 3, en Abraham luisterde naar Sarai. En Sarai, de vrouw van Abraham, nam Hagar, de Egyptische haarslavin, nadat Abraham 10 jaar in het land Kanaan gewoond had, en gaf haar aan haar man Abraham tot vrouw. Ja, je ziet hier dat de vader der volken, Abraham, dat hij hier zondigt door te luisteren naar zijn vrouw. Ja. Heeft u hier niet een déjà vu, om zomaar te spreken? Want luisterde ook niet de vader der mensheid, namelijk Adam, naar de stem van zijn vrouw, Eva? Ja, het heeft altijd fatale gevolgen als mannen Gods te veel gaan luisteren naar de stem van hun eigen vrouw. Dat zie je keer op keer in de Bijbel. Een vrouw wil vaak snel handelen. Een vrouw is degene vaak die het wachten moe is, die dan aanspoort tot. Ja. En uit liefde van de man luistert vaak de man naar zijn vrouw. Zo ook hier. En ja, dan is het wonderlijk als je dan Sarai hier volgt. Hoe Sarah een typisch denken, een typisch handelen van een vrouw openbaart. Het is heel typerend. Vers 4. En hij ging tot Hagar en zij werd zwanger. Toen zij zag dat zij zwanger geworden was, was haar meesteres verachtelijk in haar ogen. Ze begon zich heel wat te voelen als vrouw van Abraham. Toen zeide Sarai tot Abraham, de krenking mij aangedaan komt voor uw rekening. Ik heb mijn slavin in uw schoot gegeven en nu zij ziet
dat zij zwanger geworden is, ben ik verachtelijk in haar ogen. De Heere doe recht tussen mij en u.
Jongen, jongen, jongen.
De krenking mij aangedaan voor uw rekening. Het is allemaal jouw schuld, zegt ze tegen Abraham.
Ja.
Maar het was wel haar eigen voorstel, of niet?
Ja.
Typisch, hè, hoe vrouwen soms kunnen handelen. Mondelijk. Maar Abraham, ja, die blijft er maar rustig onder, want wat moet je doen in zo'n geval? Maar rustig blijven. En wat antwoordt hij? En zo had hij eigenlijk niet moeten handelen, want er kwam nadigheid van. En Abraham zeide tot Sarai, zie, uw slavin is in uw macht. Doe met haar wat goed is in uw ogen. Ja, wat krijg je dan? Toen vernederde Sarai haar en zij vluchtte van haar weg. Ja, ja, daar heb je de pop aan dansen. Ja, gelukkig dat in ons leven ook als het helemaal misgaat, de omstandigheden gedreven, en we allemaal fouten maken, en niet in het geloof blijven staan, ook Hagar niet, ja, dat dan de Heere ingrijpt. En de Heere die grijpt dan toch op een wonderlijke wijze in, want we vinden dan die engel des Heeren, die Hagar opzoekt en haar opzoekt bij de bron. In vers 7 lezen we dan, als Hagar is weggevlucht van Sarai, en de engel des Heeren trof haar aan bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Seur. En hij zeide, Hagar, slavin van Sarai, van waar komt gij en waarheen gaat gij? En zij zeide, ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai. En de engel des Heeren zeide tot haar, keer naar uw meesteres terug en verneder u onder haar hand. En de engel des Heeren zeide tot haar, ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Voort zeide de engel des Heeren tot haar, zie, gij zijt zwanger en zult een zoon baren en hem Ismaël noemen, want de Heere heeft naar uw ellende gehoord. Hij zal een wilde ezel van een mens zijn. Zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem. En hij zal ten aanschouwen van al zijn broederen wonen. Toen noemde zij de naam des Heeren die tot haar gesproken had, gij zijt een God des aanziens. Want, zeide zij, heb ik hier ook omgezien naar hem die naar mij ziet? Daarom noemt men die put de put Lagaroi. Zie, hij is tussen Kades en Beret. Ja, wonderlijk, de Heere grijpt in. De engel des Heeren is daar. En de engel des Heeren brengt deze Hagar door te vragen van waar komt gij en waarheen gaat gij? Door met haar die kwestie aan te snijden, komt Hagar tot bekering. Want de engel zegt, ho eens even, je moet terugkeren naar je meesteres en je vernederen onder haar hand. Dat heeft ze ook gedaan. Ze is teruggekeerd en ze heeft zich vernederd onder Sarai's hand. En Sarai, ja, die was toen ook wel een beetje bedaard. Hè? En toen ze zag dat Hagar niet meer zo hoog van de toren blies, toen is dat wel weer in orde gekomen. Maar wonderlijk is dat je goed op moet letten waar de Heere in ons leven kan ingrijpen. Want het begint, dit gedeelte van vers 7 tot en met 14, het begint met een bron en het eindigt met een bron. Want we lezen in vers 7, en de engel des Heeren trof haar aan, waar? Bij een waterbron in de woestijn. Bij de bron aan de weg naar Seur. En dat gedeelte dat eindigt ook met diezelfde bron. Want daar staat, als de Heere dan met Hagar gesproken heeft en naar haar heeft omgezien, dan wordt die bron, hè, die waterbron, die wordt daarnaar vernoemd. Want er staat in vers 14, daarom noemt men die put de put Lagaroi. Ja. De Heere ziet om. Ja, en Hagar was wel tot besef gekomen dat zij in de eerste plaats niet omzag naar de Heere, maar dat de Heere naar haar omzag. Dat de Heere ingreep en haar tot bezinning kwam.
haar tot bezinning bracht en tot bekering bracht, zodat ze weer terug kon keren naar Sarai. Het is wonderlijk dat het woord bron hier in vers 7 voor de eerste keer voorkomt in de Bijbel. Bron. Waterbron. De put. Ja, dat wijst, dat woord, dat wijst op de Heere zelf, die de bron is van het levende water. Het levende water, dat als iemand daarvan drinkt, hij nimmer meer zal dorsten. Het is wonderlijk hier dat de ontmoeting van de engel des Heeren met Hagar veel lijkt op die ontmoeting van de Heer Jezus met de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Ook dat geschiet bij een bron. En in Johannes 4, daar lezen we in vers 13, als de Heer dan met deze Samaritaanse vrouw spreekt, die daar ook tot geloof en bekering komt, dat hij dan tegen haar zegt in vers 13, Johannes 4 vers 13, Jezus antwoordde en zeide tot haar, een ieder die van dit water drinkt, vers 13, Jezus antwoordde, zeide tot haar, een ieder die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water dat springt ten eeuwige leven. Ja. De Heere is die bron. En het is goed op te letten hier bij drie dingen in Genesis 16. Wat gezegd wordt eigenlijk over die bron. In de eerste plaats lezen we in vers 7 dat die bron ligt waar in de woestijn. En de engel des Heeren trof haar aan bij een waterbron in de woestijn. In de tweede plaats, die waterbron zelf was bij een bron. Zo staat het eigenlijk ook in het Hebreeuws. En de engel des Heeren trof haar aan bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Sur. Let op de herhaling in dit vers, dat twee keer hier gesproken wordt over die bron. Hij trof haar aan bij de waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Sur. En in de derde plaats, het is bij de bron dat de Heer zich aan Hagar openbaart, zodat Hagar die put en ook anderen die put noemen later Lagaroi. Ja, wat betekent dit nou allemaal? Nou, in de eerste plaats bedient het te beseffen in ons leven dat we de Heer niet vinden in de weelde van deze wereld. We ontmoeten de Heer niet als wij zelf dan genieten van de wereldse genietingen, laten we het maar zo noemen. Als het ons voor de wind gaat. Nee, waar ontmoeten we de Heere? De Heere ontmoeten we in de woestijn. Vaak in de woestijn van ons leven. Als we zelf in een toestand komen dat wij midden in deze wereld in eenzaamheid zijn weggevlucht. Alleen zijn, als ware teruggeworpen zijn door omstandigheden op onszelf, als wij in nood verkeren, dan pas in die omstandigheden kunnen we oog hebben soms voor de Heere. Vaak worden we zo overweldigd door de genietingen van deze wereld en zijn we daar vol mee en druk mee, dan kan de Heere zich niet aan ons openbaren. En de Heere wacht dan tot het moment wij alleen zijn, zoals Hagar alleen was en gevlucht was van haar meesteres, van Sarai, en hier zich bevond in de woestijn. In de tweede plaats, waar vinden we in de woestijn de Heer Jezus dan? Die Jezus vinden we altijd in de woestijn, bij de waterbron. En die waterbron is een type eigenlijk van het woord van God. Het geschreven woord van God. Onderzoek de schriften. Want die zijn het, zegt de Heere, die van mij getuigen. En als wij in de problemen ons bevinden. En alleen geworden zijn. En oog krijgen voor wie de Heere is en hem zo ontmoeten. Dan mogen wij hem ontmoeten waar? In het woord van God. In de prediking. En het is dan bij de bron dat de Heere zich openbaart. En tot ons spreekt. Zoals in vers 13. Toen noemde zij de naam des Heeren die tot haar gesproken had. Gij zijt een God des aanziens. Want, zeide zij, heb ik hier ook omgezien naar hem die naar mij omziet? Uiteindelijk wel. De Heeren die ontmoetten haar, de Heeren openbaarden zich aan haar. En het was van aangezicht als ware tot aangezicht. En ze werd verrijkt. En ze ging rijk weer terug naar huis. Ik hoop dat we dit mogen leren van deze geschiedenis van Hagar. De volgende keer dan gaan wij verder met Genesis 17.